Goedemorgen allemaal, heel hartelijk welkom. Een half gevulde kerk, maar beter half dan niks. Ja, en de meesten van ons hebben daar niet zo ver voor hoeven reizen, gelukkig niet. Spreker is vanmorgen Connie, met de titel van haar prediking, Ik heb toch ook recht op geluk. Ja, waar we maar recht op hebben. Hè? Ik steek de paaskaars aan als een symbool, een teken, hoe je het ook wil noemen, dat Christus is opgestaan en of opgewekt, hoe dan ook, maar hij is er als het licht van de wereld. En dat is gewoon een herinnering. En degenen die al in het maandblad of het weekblad hebben gekeken, hebben gezien dat ik daar iets ook over gezegd heb. Van wat herinner je als je dat ziet of waar laat je de geest jou aan herinneren wat hij gedaan heeft. Ik wil graag met u bidden voor deze morgen. Heer, dank u wel voor al het goede wat u ons in de afgelopen week gegeven hebt. Als we in de wereld om ons heen kijken, weten we dat het er niet zo goed uitziet. Maar dat het ook de schuld van de mensheid is die niet gedaan heeft wat u heeft opgedragen. De aarde bewerken, bewonen, bewaren. Heer, en zo vragen we ook aan het begin van de dienst dat u met uw barmhartigheid bij ons komt. Dat u ons vergeeft en reinigt, zodat ook uw geest vaardig kan worden over ons vanmorgen om te luisteren, om het woord in te drinken en daar uw werk mee te gaan doen. Dank u wel voor de week die voor ons ligt, die vandaag begonnen is, waarin u weer zoveel nieuwe beloftes aan ons wil duidelijk maken. Help ons, Heer, om te luisteren en ook om het te doen wat u gezegd hebt. Dank u wel voor elkaar dat we hier zijn in gezondheid. Heer, we danken u voor degenen die thuis zijn, die niet kunnen, of die misschien op vakantie zijn, heel prettig. Misschien mensen die te zwak zijn, die het niet aankunnen om onderweg te gaan. Heer, u kent ons allemaal en u bent niet zo ver weg van ons. Dank u wel dat u ook hier bent. Amen.
Ja, ik heb wel eens een keer eerder gezegd en ik zeg het nog een keer. In 3 evangelieën vinden we de instelling van het avondmaal en alleen in 1 evangelie vinden we dit verhaal waarbij Jezus de voeten wast. En men heeft zich wel eens afgevraagd, omdat er zoveel oneenigheid geweest is over het avondmaal. Hoe moet het dan? En alle kerken en alle tijden hebben hun eigen accenten daarin. Het komt gelukkig wel altijd op hetzelfde neer. Maar iemand zei, veronderstel dat Jezus de voetwassing als het kenmerk had genomen. Het kenmerk van de christen. Het is een kenmerk. Dienen. Als hij dat had ingesteld, dan weet ik niet of er ook zoveel over geruzied was. Mag ik het doen? Mag ik het doen? Mag ik het doen? Nee, ik denk dan maar heel wat van die hoogwaardigheidsbekleders wat afgedropen. En toch is dat ook de opdracht. Naast het herdenken, gedenken bij het avondmaal, heel belangrijk, is het ook goed om aan deze woorden te denken. Waarin Jezus ons voorgaat in het dienen van de ander. En de titel is deze morgen, ik heb toch ook recht op geluk. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar het overkomt mij nogal eens dat mensen tegen me zeggen, ja, ik wil dit of dit graag, of ik wil dat of dat graag. En dan vaak dat zinnetje erachteraan, ja, ik heb daar toch ook recht op. Of, ik heb toch ook recht op geluk. Dan weet ik nooit zo goed wat ik terug moet zeggen. Ik gun iedereen alle geluk van de wereld. Maar ik vind het ook wel een beetje ingewikkeld. En ik heb van de week eventjes gekeken op Google. En toen heb ik dus even al die rechten van de mens heb ik dus even uitgeprint. Dan ga ik ze niet allemaal oplezen vanmorgen, want daar zou u denk ik een beetje moe van worden. Een beetje verveeld. Maar Ik las bijvoorbeeld een verkorte uitgave van de mensenrechten. Iedereen wordt vrij en met gelijke rechten geboren. De mensenrechten gelden voor wie je maar bent, waar je ook bent. Je hebt recht op leven, vrijheid, veiligheid. Slavernij is verboden, martelen is verboden. En zo zou ik nog een tijdje door kunnen gaan. Nou, dit was een verkorte versie. En ook ik had niet het geduld om de lange versie te lezen. Maar ik zag wel dat er nergens stond, ieder mens heeft recht op geluk. Dat stond er niet bij. En ik dacht daarover na. Ik denk, hoe komt dat nou, dat dat niet genoemd wordt, terwijl mensen dat toch vaak in de mond nemen? Ik heb toch ook recht op geluk? En ik denk dat het in ieder geval in deze rij niet voor staat, opgeschreven staat, omdat iedereen er ook weer een hele andere gedachte bij heeft, bij dat geluk. Er zijn mensen die zeggen, oh, als ik in het bos loop en alles is stil, dan voel ik me echt gelukkig. Hè, Marianne, misschien, ik weet het niet. Ja, en ik zeg, als je me kent, weet je wel wat ik zeg, laat mij maar in een drukke stad lopen met heel veel mensen. Dan voel ik mij gelukkig. Ja, wat is geluk? Recht hebben op geluk. En ik zie dat dat bij heel veel mensen anders is. Daarom kan je dat ook niet in een document vastleggen. Wat de een heel prettig vindt en daarvan zelfs durft te zeggen, ik voel me erg gelukkig bij. Daarvan zal de ander zeggen, nou, het irriteert mij alleen maar. Of ik vind het alleen maar moeilijk. Dus recht op geluk is toch wel een moeilijke uitdrukking. Zelf neem ik hem ook niet meer in de mond, omdat ik weet dat mensen zo verschillend daarin zijn. Ik wilde een paar dingen delen uit de Bijbel en die linken aan die vraag, recht op geluk. En ik heb hier de teksten opgeschreven en ze komen ook één voor één langs. Ik heb heel kort het verhaal van Lot. Want in het verhaal van Lot zie je dat Lot mag kiezen. En zo is het ook met ons, dat we in ons leven een aantal dingen hebben waarvoor we kunnen kiezen. En nou, dan kan je zeggen, als je dan krijgt wat je kiest, dan ben je gelukkig. Niet voor alles kun je kiezen, lieve mensen, maar dat weten jullie al. Je hebt zeker zoveel levenservaring als ik. Niet alles wat je kiest is leuk. En het gaat ook niet altijd goed. En ik merk ook dat de ene mens heel gelukkig wordt van die windmolens. En de ander die gaat een comité oprichten om te zeggen, geen windmolens in mijn tuin. Weg. Ze bederven mijn uitzicht. Wat voor de een aangenaam is of verbetering klimaat, is voor de ander een grote ergernis. Ik vind het leuk dat de Bijbel toch ook al met dit onderwerp bezig is. En ik lees uit Genesis. Genesis 13, en dat is het verhaal van Abraham en Lot. Ik lees alleen maar een klein stukje. Abraham en Lot samen op weg. Grote kudden vee. En het is te veel vee, te veel mensen om allemaal tegelijk op te trekken. En dan zegt Abraham tegen Lot, laten we het land verdelen. Genesis 13 vers 6. Daarom zei Abraham tegen Lot, waarom zouden we ruzie maken, jij en ik? Of jouw herders en de mijne. Wij zijn toch familie, hè, oom en neef. Het is maar beter dat we uiteen gaan. Het hele land ligt voor je open. Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts. Als jij naar rechts gaat, ga ik naar links. Lot liet zijn blik rondgaan en zag hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was. Vooral Sodom en Gomorra door de Heer was voordat Sodom en Gomorra door de Heer werden verwoest. Toen was de vallei tot aan Zoar toe even waterrijk als de tuin van de Heer en als Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf de Jordaanvallei en trok in oostelijke richting. Zo gingen ze uiteen. Abraham bleef in Kanaan wonen, maar Lot sloeg zijn tenten op bij de steden in de vallei. Zijn woongebied strekte zich uit tot aan Sodom. De mensen daar waren slecht. Ze zondigden zwaar tegen de Heer. U kent het verhaal wel, de meesten van u zijn wel vertrouwd met de Bijbelverhalen van vanmorgen. Dus ik blijf er niet heel lang bij stilstaan, maar even om aan te zetten dat keuzes belangrijk zijn. We lezen daarover, we horen daarover, ook in de wereld om ons heen. En nogmaals, ik ben me er heel goed van bewust dat we niet altijd kunnen kiezen. Maar soms ook wel. En dan is de vraag, wat kiezen we? Nou, we weten wat Lot kiest. Lot kiest wat voor ogen is, het beste stuk land. Hij let op zijn eigen belang en niet op dat van oom Abraham. Lot heeft eigenlijk geen verbinding, innerlijke verbinding met de ander. Maar ikgerichtheid, dat vind ik het mooiste stuk land. Dat neem ik. Er is geen overleg, geen dialoog. Dit neem ik. Ja. Het was een mooi stuk land. Het ging een tijd goed. Maar daar was ook al de opmerking van de Bijbelschrijver. Ja, het was wel daar waar Sodom en Gomorra lagen. Slechte steden. En we weten dat ook Lot en zijn familie daaronder geleden heeft. Soms lijkt iets de betere of de mooiere weg. Maar dat wil nog niet altijd zeggen dat het de beste weg is of dat het goed gaat. Ons volgende verhaal, de keuze van Rut. Nou, ook Rut kent u wel. Ik hou heel veel van het verhaal van Rut. Het spreekt mij altijd weer aan. Ook omdat Rut uiteindelijk een buitenlandse was. En u weet al, voordat ik het gezegd heb, wat Rut koos. Ik lees ook daarvan alleen maar een paar versen. Hoofdstuk 1, vers 16 tot 18. Dit is op het punt waar Naomi besluit om terug te gaan naar haar eigen land. De hongersnood is daar voorbij. Vanwege de hongersnood was ze weggegaan. Nu weet ze, de hongersnood is voorbij en ze gaat terug naar haar eigen land. En dan brengen haar schoondochters, haar zonen zijn overleden, haar schoondochters, Orpa en Rut, brengen haar weg. En Naomi zegt, gaan jullie maar terug. Je eigen land, je eigen volk, vind daar een man en leef gelukkig daar. En dan lezen we de woorden van Rut in vers 16. Maar Rut antwoordde, vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan. Weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven. En daar zal ik begraven worden. De Heer is mijn getuige. Alleen de dood zal mij van u scheiden. Naomi zag dat Rut vast besloten was om met haar mee te gaan. En drong niet langer aan. Zo gingen ze samen verder tot in Bethlehem. Rut staat ook voor een keuze. En dan kiest ze, ja, Dat hadden we misschien niet verwacht. Ja, wij kennen het verhaal al, dus we weten al wat Rut gekozen heeft. Maar als we even teruggaan naar die tijd, je weet niks. Je schoonmoeder zegt, ga terug, vind een man, sticht een gezin. Dan is het niet voor de hand liggend dat Rut ervoor kiest om met haar schoonmoeder mee te gaan. En met de God van haar schoonmoeder. Rut let niet alleen op haar eigen belang, maar ook op dat van Naomi. Want Naomi heeft ook zorg nodig. Naomi kan niet als weduwe straks terug in haar eigen land voor zichzelf zorgen. Dus Rut wil mee om voor Naomi te zorgen. En ook omdat ze is gaan houden van de God van Israël. Rut denkt aan Naomi, maar zorgt ook voor zichzelf. En dit is iets wat je wel mag onthouden. Er zijn ook mensen die gaan voor anderen zorgen. Zoveel, zo hard, dat ze zelf eraan kapot gaan. Dat is nooit de bedoeling van God. De bedoeling is zorg voor de ander. Dien de ander. En vergeet ook jezelf niet. Want ook jij bent een kostbaar schepsel in Gods ogen. Rut wil bij God horen. En dat is eigenlijk de belangrijkste keuze die Rut maakt. In die keuze kiest ze ook voor Naomi. Maar zij wil bij die God horen. Ik vind het zo mooi dat zo'n buitenlandse schoondochter kiest voor haar schoonmoeder. En voor de God van haar schoonmoeder. Prachtig. Nou, dan kijk ik even naar ons. Ik kan natuurlijk allerlei verhalen uit de Bijbel aanhalen waar het gaat over keuzes. Dit waren twee situaties waarbij mensen echt konden kiezen. Ze hadden ook het andere kunnen kiezen. Als ik denk aan onze keuzes, zijn er misschien wel allerlei Bijbelgedeeltes waar je inspiratie uit kunt halen. Ik heb een gedeelte uit Psalm 119. Psalm 119. U weet wel, die hele lange psalm. Psalm 119. En daar lees ik een aantal versen uit voor, die mij ook geïnspireerd hebben als ik nadenk over mijn eigen keuzes. Ik lees de versen 89 tot 96. Heer, voor eeuwig staat uw woord in de hemel vast. Uw trouw duurt van geslacht op geslacht. U hebt de aarde gegrondvest en zij houdt stand. Naar uw voorschriften blijven hemel en aarde bestaan. Alles is aan u onderworpen. Verheugde ik me niet in uw wet, ik zou vergaan van ellende. In eeuwigheid zal ik uw regels niet vergeten. Daardoor houdt u mij in leven. Ik ben van u, red mij. Want steeds zoek ik uw regels. Zondaars zijn uit op mijn ondergang, maar uw richtlijnen geven mij inzicht. Aan alles, hoe volmaakt ook, zag ik een einde, maar uw gebod is grenzeloos ruim. Mooie woorden. Mooie woorden. Uw gebod is grenzeloos ruim. Mensen denken altijd als je bij God gaat horen of bij een kerk of gaat geloven, dan wordt het allemaal zo nauw. En dat is ook soms zo. Maar die nauwheid heeft nooit met God te maken. Die heeft altijd te maken met de bemoeizucht van anderen en de invulling van andere mensen. Toen ik dit stukje las, dacht ik, ja, als wij moeten kiezen, als we kunnen kiezen. En nogmaals, lieve mensen, ik weet dat ook jullie, sommigen van jullie, zitten in situaties of hebben dingen meegemaakt waarin je niet kon kiezen. Dan laat je dit even rusten. Maar er zijn ook situaties waarin we wel kunnen kiezen. En wat is dan ons uitgangsprincipe? Als ik maar gelukkig word, als ik er maar niet minder van word, of proberen we te kijken vanuit God, vanuit onze relatie met God, en niet vanuit ik. En ik vond deze zin ook heel mooi uit dit stukje. Verheugd ik mij niet in uw wet, ik zou vergaan van ellende. Mooie woorden van de psalmist. De wet van God, en nu moet u vanmorgen dat woordje wet heel ruim zien. Niet van, ik moet zo nodig en ik word zo beknot. Nee, het gaat over Gods wegen, Gods wijzen, Gods aanwijzingen. Die mij en mijn omgeving tot zegen zijn. En daar kan ik mij in verheugen. Maar als ik dat niet doe, als ik dus kies vanuit mezelf, wat ik alleen maar leuk vind, wat ik alleen maar belangrijk vind, dan zou ik vergaan van ellende. God heeft de hemel geopend en hij zoekt een relatie met mensen. En vanuit de relatie met God mag ik, mag jij leven naar zijn wil. En die relatie brengt vreugde. En voor mijn part schenkt geluk. Dat is een ander geluk dan waar we het in het begin over hadden. Ik mag toch ook gelukkig zijn en dan vullen we in wat we willen hebben. Nou, mijn buurman heeft een grote auto. Hé, ik heb toch ook recht op een beetje meer. Vanuit de relatie met God leven, dat wil niet zeggen dat je dan gebukt gaat onder allerlei regels of dat het allemaal zo moeilijk is. Maar het gaat er dan om dat je vanuit God leert denken en leert kijken naar de situaties waar je keuzes moet en mag maken. Ik haalde deze tekst erbij. Ik lees hem alleen voor uit Hosea. Dan zullen wij hem kennen. Ernaar jagen om de Heer te kennen. Even zeker als de dageraad zal hij komen. Hij komt naar ons als milde regen. Als de lenteregen die de aarde drenkt. Dat is God, de God van de wet. Ik spreek op het ogenblik veel met iemand aan de telefoon. En die denkt bij wet aan allerlei oud-testamentische teksten. En gaat die dan zitten bestuderen. En denkt, oh, moet ik het zo doen, moet ik het zo doen. En ik probeer haar te brengen bij, nee, het gaat over deze God. De God die ons wil kennen, die wij willen kennen. En die ons tegemoet komt. We hebben ook mooie gedichten geschreven in het weeknieuws. De God die komt en die geeft, genade schenkt. Die God mogen wij kennen. En dan zeg je, zijn wet is mijn vreugde. En nogmaals, neem die wet dan vooral heel ruim. En ga hem ook maar niet voor elkaar invullen. Want daar komen altijd brokken van. Nog één stapje. De keuzes die we maken hebben te maken met ons leven van alle dag. Als we kiezen voor de relatie met God en de dingen willen zien vanuit Hem, dan heeft dat effect op alles wat we doen. Het zijn niet alleen woorden. Oh, ik dien God. Oh, ik kies voor God. Ja, dat is allemaal heel mooi. Maar in het leven van alle dag wordt dat geconcretiseerd. Ik heb een paar puntjes opgeschreven die ik met u deel. Wat betekent dat dan? Dat in het leven van alle dag zichtbaar wordt, concreet wordt, dat ik leef vanuit die geopende hemel. Heeft onder andere te maken met vertrouwen. Vertrouwen dat wij en onze geliefden in Gods hand zijn. Poeh, af en toe maken we ons wel zorgen. U niet? Ik wel. Ja, dat is wat wij mensen doen. Maar als we weer zeggen, ik leef vanuit de relatie met God en ik wil kijken met de ogen van God, dan kan de last van de zorg voor onze geliefden toch verminderen. En mogen we leven in het vertrouwen dat ze in zijn hand zijn. Als we denken aan onze keuzes, dan mogen we ook kijken hoe voeren we de dingen uit. Je hebt allemaal een levensopdracht, een levenskeuze. Je hebt een gezin of je bent alleen, je hebt een baan, je hebt familie. Er zijn mensen waar je voor zorgt, waar je je mee verbonden voelt. Hoe ga je ermee om? Slordig? Gemakzuchtig? Nee, ik leef vanuit een relatie met God. En dat maakt dat ik zorgvuldig met alles wat ik doe omga. Ik heb het wel eens vaker gezegd, als je hier koffie schenkt of mee mag helpen schoonmaken en je doet dat trouw en zorgvuldig en met blijdschap, dan kun je een geweldige zegen zijn voor de mensen om je heen en ook voor jezelf. En dan noem ik nog even een voorbeeld wat ik wel eens eerder heb genoemd. Jaren geleden was er in deze gemeente een persoon die had het heel moeilijk en die was ook heel moeilijk. En iedereen schuwde haar, wilde weg van haar. En ze was ook heel moeilijk in de omgang. En toen vroeg ze aan mij, wil jij met mij mee? Ik moet naar een feest toe en ik kan niet alleen. Wil jij met me mee? En wil jij met me kleren gaan kopen? Ik heb het tegen niemand gezegd, want ik was een beetje bang dat mensen zouden zeggen, dat moet je toch niet doen of dat hoef jij toch niet te doen. Maar ik dacht, ja, zij heeft niemand. En ik heb het gedaan, met haar kleding gekocht, met haar naar het feest geweest. En 's avonds toen ging ik zitten en toen kwam er zo'n vrede in mij. En zo'n, ja, je zou bijna zeggen, geluksgevoel. Omdat ik iets had gedaan wat niemand wist, wat ik jarenlang ook met niemand heb gedeeld, maar wat zoveel voldoening gaf om te zien dat iemand geholpen was. En de Heer bevestigde het aan mij. Wat je doet uit liefde voor Jezus, dat houdt waarde. Als je het nou hebt over geluk, dat wat je doet uit liefde voor Jezus, dat houdt waarde. En zo was dat ook met mij en deze vrouw. Als je de mogelijkheden die je hebt gebruikt en als je je beperkingen accepteert, daarin kun je ook laten zien, het leven hier is nog niet volmaakt. Ik kan nog niet alles. Maar wat mij gegeven is, kan ik gebruiken. En waarin ik beperkt ben, dat kan ik loslaten. Eerlijke en open communicatie met hen die belangrijk zijn in ons leven. Daaraan kan je ook zien of mensen werkelijk oprecht met God leven. Ik wil niet zeggen dat iemand die God niet kent dit niet kan hebben. Dat weet ik niet, soms ook wel. Maar het gaat nu over ons. Als we zeggen, ik leef met God en ik wil de dingen zien vanuit zijn perspectief, dan is het belangrijk dat onze communicatie met elkaar en met hen die belangrijk zijn in ons leven eerlijk is en open. Zorgen dat geven en nemen in balans zijn. En dat is ook belangrijk wat ik al daarnet zei. Goed om voor een ander te zorgen. Geef alles tot zover. Zover dat jij zelf niet ten onder gaat. Het leven van alle dag biedt ons genoeg situaties om ons sterretje te laten stralen, onze zon te laten stralen. En heel veel van die situaties kiezen we niet omdat ik er beter van word, omdat ik er rijker van word, maar omdat ik het doe voor de ander. En kijk eens wat, ik voel mezelf heel blij. Dat vind ik zo mooi. Als we geven, ook goed voor onszelf zorgen, maar als we geven, als we aan anderen denken, dan worden we zelf ook gezegend. Ik hoop dat u dat ook wel eens meegemaakt hebt. Dat u iets voor een ander gedaan hebt. Zonder dat het aan de grote klok is komen te hangen. Maar dat u zelf voelt, dit was goed. Ik heb de voldoening en de vreugde van de Heer. Ik ben gelukkig. Ja, dus als we denken aan geluk, hoeven we niet te denken aan, ja, ik heb ook recht op dat en ik heb ook recht op dat en ik heb ook recht op dat. Ik sta er versteld van waar we allemaal recht op hebben. Wat we vroeger niet hadden, hè? Zoveel vakantie naar het buitenland, bezittingen. Daar gaat het niet om. Als we kunnen geven vanuit het perspectief van God, met mensen kunnen omgaan op een manier die aangenaam is, opbouwend, dan worden we zelf gelukkig. Mijn laatste. Als wij leven vanuit een geopende hemel, dat wil zeggen vanuit een relatie met God, als we ons voegen naar zijn leefregels, en nogmaals, denk vooral niet aan die strenge oud-testamentische wetten, daar gaat het niet over, het gaat over Gods karakter, hoe ga je met mensen om. Als we zo kunnen leven, dan worden we vertrouwd met de bron van vreugde, de vreugde die ons verstand te boven gaat. En dat is de uitdaging voor mij en voor jullie vandaag. Willen we leven vanuit de geopende hemel? Of is onze aandacht steeds gericht op wat we zouden willen en wat er niet is en waarom heb ik dat niet? Zoveel jaloezie, zoveel oorlogen die voortkomen uit jaloezie, maar ook gevechten thuis en in families. Heer, geef ons genade, zou ik willen zeggen, om dat contact met u aan te houden en van daaruit het leven te kunnen leven. En raad eens wat, je wordt er zelf ook nog gelukkig van. Amen. We bidden met elkaar. Heer, zoveel mensen hebben dat tegen mij gezegd. Ik heb toch ook recht op. Ik dank u dat uw woord vanmorgen aan ons laat zien dat we leven mogen met u en vanuit uw perspectief en vanuit uw leefregels. En dat betekent ook rekening houden met de ander. Ook er zijn voor de ander. En dan zegent u ook ons allemaal. Het geluk, niet waar we recht op hebben, maar wat we krijgen door genade, doordat we een kind van u zijn, doordat we een ander leven hebben mogen vinden met u. Heer, zegen ons allemaal en help ons om te leven vanuit dat perspectief. Amen. Ik wil u graag een zegen meegeven. Als het kan, mag u staan. Als dat niet lukt, is het ook prima. Een zegen van de Heer voor deze week. De liefde van God, de genade van de Heer Jezus en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen totdat Jezus komt. Amen. Amen. Amen.